lees u uit de Heidelbergse Catechismus, de 46e zondagafdeling. Zondag 46, vraag om de 20, waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Het antwoord luidt op dat hij van stonde aan in het begin onze gebeds in ons de kinderlijke vrees hem toe voor zich tot God verwekken. Welke beide de grond onze gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan dat onze aardse vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121, waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Het antwoord luidt op dat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken en van zijn almachtigheid alle nooddruf des lichaams en der ziel verwachten. Tot zover. Ons rest eigenlijk nog de overdenking van het slot van deze zondagafdeling. We hebben de vorige keer stilgestaan bij de grond van het gebed, namelijk de kinderlijke vrezen en het toevoorzicht, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Hebben we er toen op gelet hoe buiten Christus de Vader niet anders is dan een vertorend rechter. En dat het ons niet aangaat om uit het feit dat hij ons geschapen heeft een recht te ontlenen, alsof wij nog in die kinderlijke betrekking tot de Heere zouden staan. Want hij is vanwege onze zonden die rechtvaardige God die te alle dagen toren tegen de zonde. En hij zal niet afslaan hetgeen wij hem met een recht geloof bidden. Daar hebben we vanmorgen iets van gehoord. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Hier zijn we gebleven. Ik wil nog even inhaken op dat rechte geloof. Dat wil zeggen een geloof dat God de Heer werkt. Wij hebben een soort gedachte in de praktijk van het leven, en dat kom je allerwege tegen, dat het geloof iets is dat hebben wij ergens en daar doen wij mee. Vandaar dat dan de naam des Heeren niet geheiligd wordt, maar onze naam wordt geheiligd. Altijd de mens in het middelpunt, de gelovige met zijn geloof in het middelpunt. Maar zo is het niet. Ja, want hij geeft wat hij met een recht geloof gebeden wordt. Dat is het geloof dat op hem betrouwt. En dat de waarde daar niet in ligt, in dat geloof op zich. Dat bewijst de schrift als ze zegt, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Hij is de auteur en het geloof strekt zich uit naar hem. En zo zien wij dat hij komt met zijn vaderlijke bemoeienis. Anders zou degene die de Heere toebehoort uit een put waar hij in terechtgekomen is nooit meer uit kunnen komen, want hij kan niet beginnen recht te geloven. Je moet maar eens proberen als ongeloof en twijfel het hoogste woord lijken te hebben in het leven. Moet je eens proberen, het is wel nuttig, om te kijken of dat je nu in plaats daarvan God kunt geloven. Dat hij waarachtig is en blijft en dat hij het zeker doen zal. zonder twijfel. Het gaat niet. Het gaat helemaal niet. Dan lijkt het wel zoals bij de discipelen. De Heer Jezus was aan boord van het scheepje. Maar hij sliep en ze denken bij zichzelf. Zou die nou helemaal niet bekommeren, zich om bekommeren, dat het met ons zo slecht gaat. Dat wij water maken. En dat we straks een ellendige dood sterven hier. Totdat ze het niet uit kunnen houden. Heren, bekommert het u niet dat wij vergaan? En dan lees je zo. Hoe hebt gij geen geloof? Of wat zijt gij vreesachtig, gij klein gelovige? Hij doet de wind en de zee bedaren en stilt haar golven. En zij verwonderde zich, zeggende: wie is deze, dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Maar ik wil daar dit mee zeggen. De grond van de verhoring is niet het rechte geloof. Hoe noodzakelijk ook, want die tot God komt, moet geloven dat Hij is en een beloner is dergenen die Hem zoeken. Maar de grond ligt alleen in zijn goddelijk welbehagen. Daarom, wanneer wij in zulke putten verzinken, is het zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid, als wij die kinderlijke vrees en toevoorzicht ook bij de voortgang mogen beoefenen. En telkens weer door zijn komst, die alleen het heil volmaakt, hem met een recht geloof bidden. Evengoed is het wel ontdekkend. Ik weet niet of u persoonlijk wel eens geconfronteerd bent met deze vraag. Als u nu aan God vraagt om geestelijke of lichamelijke noden, bent u dan wel eens zo plotseling voor de vraag geplaatst: geloof je nou dat Hij kan en wil en zal? En dat je van schaamte rood wordt. Je zegt: daar heb ik eigenlijk geen eens aan gedacht. Ik heb het wel gevraagd, maar ik heb eigenlijk geen ogenblik erbij gedacht dat hij het doen kan. Dat is net als die vrouw, een hele godsdienstige, degelijke vrouw, die wel een woordje mee wist te praten, maar toen haar man een nieuw hart kreeg, toen liet ze zich ontvallen. Bestaat er dan een God? Dat is toch wat. Ja, nou misschien hebt u dat ook wel eens gehad. Dat je zegt: ja, als hij naar bed gaat met eten en na het eten, hij vraagt aan de Heere: Heere, ach, geef dat onze ogen het goed aanschouwen. Terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen, opdat we u onze rotsteen mogen noemen. Maar hij zou gewoon schrikken als de Heer het deed. En als wij daar nu mee geconfronteerd worden in ons leven, en wij moeten dienaangaande bekennen: Heere, Heere, het is niet bij de mens en bij een man die wandelt dat hij zijn weg recht richtte. Ontferm u mijne. Dan gaat het rechte geloof weer spreken. Want het rechte geloof weet, zijn naam is ontfermer. En hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is niet gekomen voor mensen die hun ellende kennen en die alles weten, maar hij is gekomen opdat wij iets zouden kennen van onze zonde en ellende, dat wij des doods schuldig zijn. Het is altijd, vergeef me die uitdrukking, net andersom als wij denken. Soms denken we, nou weet ik het. En dan weten we het net niet. Zijn ogenblikken dat je zegt, ik weet het niet meer. Ik weet geen raad meer. Is er dan totaal niets, maar dan ook niets, op die hele akker van mijn mensenleven, is er dan totaal niets dat God behagen kan en waarmee ik hem zou vereren? En dat we het mogen aanschouwen door het geloof, kinderkens, blijft in mij. Uw vrucht is uit mij bevonden. Kijk, dat is nou de geaardheid van het rechte geloof. Het rechte geloof komt het meest openbaar wanneer ongeloof, twijfel, ellende, duisternis als een stroom over ons heen gaan. Weet je waarom? Dan is het geen tijd meer voor mooi weergeloof. En dat zeg ik niet op een ander, dat zeg ik op mezelf. Dat is geen plagerij hoor. Maar dat is de praktijk van het leven. Oh, als we elkaar horen praten, dan zeg je wat een gelovige mensen. Ja, dat komt omdat het precies gaat zoals wij dachten en wensen. Maar als alles nou eens in het tegendeel zou veranderen, dat je meer lijkt op een vervloekte dan op een gezegende, een verworpene dan een verkorene. Als al die dingen van het verleden, waarin je zo gewaterde hof was voor de Heere, als je zijn naam maar hoorde noemen, was je ziel al verblijd. Wanneer het nou eens ophoudt, je kunt niet meer huilen. Het is alles zo midden in de dood. Geloof je dan nog dat God dezelfde is? Kijk, wanneer nou op zulke weg alles bezwijkt en je zegt de weg die loopt gewoon dood, er is geen verder meer. Alles ligt ter aarde. Dan kom je er weer achter wat nou het rechte geloof is. Dat is zoiets eigenaardigs. Je kan als het ware, al had je nog zoveel van de Heere ondervonden in je leven, op een punt komen dat het net is alsof je zonder enig bedeksel, zonder enig kleed, naakt ligt voor hen, voor welk alle dingen naakt en geopend zijn. En dat alles steunsel ons ontvalt. En dat net is alsof je op een rand ligt. En je weet niet waarheen. En dat in één ogenblik dat rechte geloof gaat zingen. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat me ook mogen treffen, tot de God mijns levens heffen. Hier ben ik, Heere, zoals ik ben. Zo naakt en zo blind, zo beschuldiglijk aan alle zijden. Maar u hebt gezegd, bij mij is duurachtig goed. Kom tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat is het rechte geloof. Dat is dus heel iets anders dan dat de mensen erover praten, weet je wel. Die herleiden alles als er wat is, weet je wel, je hebt iets. Ja, dan moet je maar geloven. Dan moet je maar geloven. En het is waar, hoor, ik weet wel, door het misbruik mogen wij nooit ontkennen dat in de Heilige Schrift en in de leringen van de Heer Jezus, daar komt het steeds weer terug. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar er wordt dan op een manier over gepraat, alsof wij, die gelovenden zijn, die dat hebben. En dan moeten wij dat doen. En weet je hoe het dan gaat? Als je onder zulke een prediking verkeert, dan wordt een mens die waarlijk enige ontdekking krijgt door de Heilige Geest, die wordt steeds ongelukkiger. Voor hem is dat geen evangelie meer. Ja, je zou zeggen, hij vindt het te licht. Nee, hij vindt het veel te zwaar. Hij vertilt zich eraan. Omdat hij hoe langer hoe meer door de werking van Gods geest en woord ontdekt. Ik heb geen recht geloof. En als ik nog 5 minuten recht moet geloven, dan kan ik nooit meer zalig worden. Want ik ben een ongelovig monster. Die moet onderwezen worden in het rechte geloof, dat wij alles verloren hebben. Maar dat we nu met zulke God te doen hebben, die zegt, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. Want het is niet desgene die wil, noch desgene die loopt, maar desontfermende God. Wat word je daar blij mee als je je eigen als een niet-willende, niet-lopende leert kennen? Want dan wordt de weg niet uit de mens, maar uit God vandaan ontsloten. Nu, daarin is nu het rechte geloof werkzaam. In hem alleen. En daarom zal het ook zeker vervuld worden tegen alles in. Tegen alles in. En dat moet ik er altijd bij zeggen. Dat is misschien wel eens een beetje, dat je zegt, waarom zegt u dat? Dat zeg ik omdat God heeft gezegd dat ik zijn woord zou mogen verkondigen voor tegengestelde zondaren die er niet meer uit kunnen komen, die geen raad meer weten, die zo zachtjes als een dor blad naar de bodem dwarrelen. Dwars door alle tegenstellingen heen, door de moedsbenemendste omstandigheden heen. Tegen de duivel, de zonde, de wereld, de dood, ons eigen boze hart en vernuft in. Zelfs door alle afwijkingen heen, ik, de Heere, worden niet veranderd. Ik hoop dat we zo met een recht geloof mogen geloven, dat hij om Christus wil, onze God en Vader is. In de dagen van de reformatie, als die mensen sterven gingen, dan hield men niet zulke lange verhalen. Maar dan zei men, en blijf je nu, bij datgene wat je geleerd hebt, dokter Luther, of wie dan ook. Van die enige naam die onder de hemel gegeven is, en dan was het meest kortzakelijk volkomen. Ja, dat is een recht geloof. Daar moeten gelovigen voor op achteruit. De gelovigen, die moet wijken. En weet je wat oefening van het geloof eigenlijk is? Oefening van het geloof, dat is nog iets anders als dat wij het eens goed hebben in ons leven. Dat is ook aangenaam als de Heere zijn liefde doet proeven en smaken. Maar het rechte geloof, dat komt het sterkst openbaar wanneer het zo werkzaam is dat mijn ik naar de achtergrond gaat. Dat ik er niet zo mee reken. maar dat ik door die oefening van het geloof iets mag kennen van in duisternis te wandelen, maar de Heere is mijn licht. Niet alleen tot een licht, hij is mijn licht. Ja, maar hoe kan dat nou? Je bent toch zo bedroefd. Ja, maar ik ben ook blij. Ja, maar je hebt toch niks, maar ik heb ook alles. Ja, maar je bent toch verloren. Ja, maar ik ben ook behouden. Nou, dan mag je wel eens wat vrolijker. Kijk, ik kijk vrolijk. Ik ben zeer vrolijk in den Heere. Zo is zijn volk in die allerliefste Heeren en zaligmaker als niets hebbende en alles bezittende. Oefening van het geloof, van het rechte geloof is dit. Ik heb je dat beeld wel eens aangehaald. Twee ondeugende kinderen, een van 10 en een van 3. Die worden allebei door vader opgesloten in een donkere kelder. En ze zijn allebei ontdaan. Maar die kleinste die gaat zo hard tekeer. Die bonkt tegen de deuren en... Want die denkt bij zichzelf, daar kom ik nooit meer uit. Maar die van 10, die zegt, stil nou eens. Het is erg hoor, maar... Straks laat vader er ons misschien wel weer uit. Want die heeft al meer in de kelder gezeten. Die heeft al meer klappen gehad. Die weet door die oefeningen van het leven dat hij straft wel, maar naar onze zonde niet. Dat is aangenaam. Vooral als oudere mensen die de Heere vrezen, daaruit mogen spreken. Als ze eens mogen glimlachen, als ze de nood horen klagen van anderen, die misschien zoveel jonger zijn. En dat ze daaruit mogen zeggen, maar God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet. Recht. Geloof. Nou, laten we het samenvatten. Al ons geloof is geen recht geloof. Maar het geloof van de Heer Jezus Christus, dat hij beoefende. En dat hij ook werkt in zijn ellendigen. Dat is het rechte geloof. Omdat het uitreist en uitsteekt boven alle omstandigheden en door de nacht heen reikt naar het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Goed, maar we moesten nog iets zeggen hoofdzakelijk van die 121ste vraag. Waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijn? En dan wilde ik op twee zaken uw aandacht vestigen, op de vermaning en de vertroosting. Want er staat erbij, onze Vader die in de hemelen zijt. En dan staat erop dat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken. Dat is ook eigenaardig. Natuurlijk, daar is reden om het antwoord zo te formuleren. Maar je zou geneigd zijn om eerst een ogenblik stil te staan bij de afstand. Bij de afstand. En dat ook als een vermaning te zien. God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Er is een familiariteit die niet uit God is. Dat is in deze moderne tijd in. Men praat net over God en over Vader, of dat het iemand is waar je mee over de beurs loopt te wandelen. De moderne, actuele predikers, daar kom je het vaak tegen. Dat je zegt, Precies zoals bij een vader en moeder, ze zeggen, vader en moeder, nee, een vriend ben je van je kinderen, vriend. Datzelfde idee, dat speelt dan ook in de verhouding tussen God en mens. Een soort vriend, waar je zo'n praatje mee houdt. Wat is het toch heerlijk, hè, dat we zo'n vriend hebben. Op die manier. Maar je proeft in zulke spreken de godsvervreemding. Er is geen notie meer van hoe groot, hoe vreselijk zijt Galon uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. En omdat dat er niet is, krijg je dat vrijpostige, brutale spreken over God. Omdat we vergeten die in de hemelen zijt. Omdat we vergeten, laat uw woorden weinig zijn, want God is in de hemel en gij zijt op de aarde. Daar moet tegen vermaand worden. Want dat geeft een soort gezelligheidsgevoel, een moderne sfeer, waarbij wij, net of dat wij, ik weet niet zo gauw ik het zeggen moet, maar met eeuwig gesproken, of dat wij God onder de knie hebben, alsof wij God hebben. En het is niet te zeggen, maar de Heere hoort van dat alles niets, en voor zover hij het hoort, hoort hij het vertorend. De Heer is er niet verblijd mee. De Heer verafschuwt zulke spreken. Ja, de Heere wil inderdaad zijn die hij is, maar indien ik een vader ben, waar is mijn eer? Daarom is hiermee veroordeeld die in de hemelen zijt, dat platvloerse naar beneden trekken van die heilige vader van de Heer Jezus Christus. Want hij is niet een soort en een lotgenoot van ons mensen, maar hij is de eeuwige. Hij is de onbevattelijke, die de hemel en de aarde vervult. Daarom, jonge mensen, ook moet je niet meedoen. Want het is het werk van de duivel om de laatste resten vrezen en eerbied voor God en voor zijn woord weg te doen uit het midden der gemeente. Die in de hemelen zijt. Afstand. Grote afstand. Zo'n afstand dat als we het geheim nog niet deelachtig zijn, dan komt het je voor alsof het voor eeuwig onmogelijk is dat ik, dat u, ooit die hoge God zou kennen en erkennen. Een afstand waarin wij ons aards zijn ervaren als walgelijk zijn, blind zijn. Ja, dan kan het zijn dat in alle onderdelen van je leven, tot in alle vezelen van je bestaan, dat je het ziet, o God. Ik ben op de aarde. Ik ben enkel wereld. En u bent in de hemel. Wanneer wij daar iets van weten, dan voelen wij ook wel direct aan dat het niet zuiver is om zo geheel aards en vaak nog platvloers over die hoge God te spreken,
Altijd bemerken wij in het woord van God dat zij hebben gebogen voor zijn majesteit. En dat zij hem hebben geëerd als die God die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Dat er even bij. Maar nu dit, opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aard zullen denken. Het is vaak net andersom. Tenminste, wij behoren niet in ieder geval niet groot gegroeid in die kringen waar men zo brutaal en zo plat over God spreekt. Wij hebben nodig de rechte kennissen van zijn naam, van zijn persoon, die in de hemelen zijn. Waarom? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aard zullen denken. Dat kunnen wij natuurlijk ook doen zoals in het eerste geval, aardselijk en dan in de vorm van platvloers. Maar nu leggen we even de klemtoon op het kleine denken van de Heere. Het kleine denken. Ben ik een God van nabij en niet van ver? En ook zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen of in de afgrond nederdalen? Nabij u is het woord. En ook, waarom zegt gij, o Jacob, en spreek, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij het van de beginnen niet gehoord? Ik ben de schepper van de einde der aarde die nog moeder nog mat wordt. Er is geen doorgronding van mijn verstand. Hij heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en met een span de maat der wateren gemeten. Hij zit boven de kloo der aarde. Hij doet met haar inwoners naar zijn wil en welbehagen. Daarom is dit de vermaning. Aards denken betekent ook klein denken. Dat wij door de gedachte aan die hemelse God en Vader denken naar de maatstaven van beneden, van de aarde, van onze bevattingen. Nu is het waar, de mens blijft een mens in al zijn kleinheid en geringheid. Maar God wil hem toch vermanen, opdat hij in zijn nietigheid en kleinheid en geringheid, dat hij die afstand tussen God en zijn ziel, tussen de hemel en de aarde, niet alleen naar zijn aardse maatstaven gaat meten, maar dat hij bedenkt dat de God en Vader van de Heer Jezus Christus uit zijn hoge hemel naar beneden gekomen is in zijn geliefde Zoon, dat hij zich in hem heeft geopenbaard. En dat hij uit zijn hoogte en uit zijn hoog zijn in zijn hoge hemel alle dingen op aarde ziet en overziet. Hij omspant het met zijn eeuwige raad. Vermaning, denk niet te klein van hem, want we denken altijd te klein van hem en te groot van onszelf. Hoe moet je dat duidelijk maken? Nou, hier op aarde kun je hebben dat je vertrouwen hebt in een mens. Tot op zekere hoogte is dat ook. Is dat ook een element in de samenleving dat je niet kunt missen. Je kunt wel zeggen, we zijn niet te vertrouwen, dat is de volkomen waarheid. Maar het is ellendig als je bijvoorbeeld de melkman en de groenteman en de noem maar op, daar niet vertrouwen kan. Maar goed, jij gaat naar iemand toe, daar heb je een goede indruk van. En je zegt, joh, ik heb misschien over een paar weken zou ik opeens 10.000 gulden nodig hebben. Maar had ik gedacht, zou vragen aan jou, kun je dat mij lenen? Oh ja, dat is goed hoor. Ja, dat is goed. En dan breekt de tijd aan, je hebt dat geld nodig en je gaat er naartoe. Je zegt, ja, ik kwam eens even terug. Wat bedoel je eigenlijk? Nou, je weet toch wel van dat geld? Ja, hoor eens, maar het groeit me niet op mijn rug. Dat kan ik zomaar niet krijgen. Dan staat er de bank en zus en zo. Oh, nou, je wil niet verder praten, maar je gaat naar huis eens. Oh, oh. Hé, wat naar. Had ik het maar niet gevraagd. Zo ga je naar huis. Nou ja, dat kun je op de aarde echter wel verwachten. Op de aarde kun je het verwachten, want het kan ook zijn, het kan zo raar gaan, in die paar weken kan die man wel failliet zijn. Doordat zijn bank of wat ook opgehouden heeft te bestaan. Nou, zo is ons aardse denken heb je vaak, vooral als je een paar keer in je leven zoiets bij de hand gehad hebt, weet je wel, daar in de kou bleef staan, dan zeg je, ja, nou ja, dat, vertel me er maar niks van hoor, zo is het hier in de wereld. Vertrouw niemand, want de mens is niet te vertrouwen. En nou is ons eigen om dat aardse denken, om dat over te brengen op de Heere. En om zo tegenover de Heere onder de hemel te wandelen hier op aarde. Nou ja, dat zou wel een wonder zijn als de Heer dat zou doen, zeggen we. Dat klinkt wel aardig. Het zou wel een wonder zijn. Maar het kan zijn dat de achtergrond is, ben je goed. Dat doet de Heer niet. Dat geloof ik niet. Of je zegt bij jezelf, daar kom ik nooit meer uit. De Heer is mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. Want dan worden we iedere dag mee geconfronteerd met vergeten en met verlaten. Dat is de tekening van dat mensenleven, vergeten en verlaten. Maar er staat die in de hemelen zijt. In de hemel is de majesteit Gods, daar openbaart hij zijn heerlijkheid het meest. Daar weten wij niets van. Jesaja heeft er iets van gezien, van die duizenden troongeesten die altijd riepen, heilig, heilig, heilig is de Heere. In de hemel. Ja, zegt het ongeloof, waar is dat? Dat is waar God is. Maar ik kan niet zeggen dat zoveel kilometers is of zo. Het is de plaats waar hij zijn heerlijkheid openbaart. En soms is het zo dat je van de aarde uit de hemel in kan mag kijken. Zoals Stefanus zei, ik zie Jezus staande ter rechterhand Gods. Maar het is de hemel. Je hoeft geen aardse maatstaven op de hemelse toe te passen. Je moet niet denken dat iemand ooit in de hemel met die getrouwe God en Vader bedrogen uit kan komen met je eigen wel. Ik zou het nog uit willen breiden en zeggen, met je bekering, met je rechtvaardigmaking, met alles wat je maar opnoemt, kun je bedrogen uitkomen. Maar niet met dit, niet met het eeuwig blijvende onveranderlijke woord Gods, niet met de drie-enige God. Want in uiterste noodsituatie heb ik wel eens tegen een mens gezegd, die ten einde raad aan de grens van de wanhoop wankelde. Maar dan moet je het ook zeggen, van Gods wegen. Dan bezweer ik je heden bij de levende God. Het is verloren en er is nog niets verloren. Met ons is het verloren. Laten we niet net doen om over de toekomst altijd maar te praten. Verloren gaan, we zijn verloren. Maar zolang wij nog niet in die buitenste duisternis zijn, is er nog niets verloren. Heden, zegt hij, zo gij mijn stem hoort, zo verhardt uw hart niet. Dan moet je wel eens zeggen, o, de genade Gods is zo onconditioneel als God, die wanhopende godloze in zichzelf, die dreigt te verzinken in de kuil, als de Heer hem met zijn krachtige arm opraapt, is die zalig, al blaast die directe adem uit. Hij is zalig. Maar wij denken aards. Aards denken. Klein. Vergeefs verwachten wij het van de bergen en de heuvelen. O God, Israëls verwachting, die in de hemelen zijn. Zo hoog. Maar hier wordt niet het element van, oh, hij is zo ver weg, maar juist het troostelement. Wij moeten ons geen God voorstellen zoals een aartsvorst die belooft veel en doet soms weinig. Als je alle grootscheepse plannen hoorde van een jaar of wat terug, van de regeringen, noem maar op, nou, het is allemaal buitengewoon, er is geen kwaad bij. Nu lees je elke keer voorzichtig weg. Het valt tegen, dit valt tegen en dat. O, de wijze mannen zeiden bij zichzelf, met zulke geleide economie, hoeven we geen kwaad. Nee, die toestanden, dat is voorbij hoor. Maar als alle potten leeg zijn, dan is het leeg. Maar dan zeggen, ja, zouden die mensen daar nou nog wel eens aan terugdenken, wat ze allemaal beloofd hebben, wat er allemaal in het programma stond. Ja, er stond niet bij, zo de Heere wil. Daar stond er niet bij. En nou zie je ze eigenlijk een beetje beschaamd worden. Nou, gelukkig kunnen ze er nog bij zeggen, het is over heel de wereld te koop. Dus zeg alsjeblieft niks tegen ons, want we kunnen er ook niks aan doen. Dat er zoveel werklozen zijn en dat er, noem maar op. We hebben het nog goed. Ja, dat is aards. Maar zo is het bij God niet. Zo is bij de Heere niet. Hij is in de hemel. En dat wordt hier juist aangebracht als een troost. Denk niet aards van die majesteitsgod. Dat mag je wel over onze regering aards denken. Als je dan alle toekomstvoorspellingen leest, mag een zondaar wel eens glimlachen en zeggen, ja, het is allemaal mooi. Maar er zal wel een spaak in het wiel gestoken worden. Want wij hebben niks in onze hand en alleen Gods besluiten zijn onveranderlijk. Menselijke besluiten worden opgerold door de omstandigheden en de tijd. Zo. Maar nou van God niet zo denken. Als hij zegt, kind, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dan is dat zo. Dat is niet zoals op de aarde. Daar wordt het ook heel wat keren gezegd. Ik heb je lief. Maar hoeveel keren komt de dood erin? Hé, Is die man daar niet meer thuis? Of nee, die is met een ander weg. En die vrouw, ja, die houdt ook met een ander. En dat waren die twee, dat waren toch vrienden van elkaar. Is dat, oh nee, joh, dat is al lang fout. Je hebt een ruzie gekregen, ja, maar lukt al iets hoor, maar het is nooit meer goed gekomen. Denk zo niet van God. Eerder zal de hemel en de aarde wijken, dan dat zijn trouwverbond zal wijken. Want hij heeft gezegd, dat zal mij zijn als de wateren van Noach, want ik ben in de hemel en gij zijt op de aarde, wormen, ik ben in de hemel. Ik zweer bij mijzelf, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toren nog schelden zal in de eeuwigheid, bergen zullen wijken. Heuvelen wankelen. Dat is de aarde. Maar het verbond mijns vrede zal niet wijken en zal niet wankelen. Zegt de Heere, u ontferme. Ben je daar wel eens blij mee? Mag ik dan wel eens rusten? Rusten, als het ware, in de schaduw onder de vleugelen van die getrouwe Vader die in de hemelen is, die de moeite en het verdriet aanschouwt. Rust op zodanige wijze dat je zegt, het gaat goed. Het gaat allemaal goed. Oh, gaat goed? Nee, moet je de krant eens lezen. Gaat goed. De mensen worden steeds goddelozer. Het gaat allemaal goed. Jij ziet er ook niet best uit. Je hebt die beste tijd gehad. Het gaat goed. Meneer, het spijt me, maar er is niet veel meer aan u te doen. Het gaat goed. Jij moet nog 10 jaar in een rolstoel zitten. Het gaat goed. Gaat het goed? Ja. Want wij denken niet aards van die hemelse majesteit. Ik ben een zondaar. Zoals een worm die uit de weg omhoog klimt en er komt een groot wiel aan. En die zal er overheen rijden. Maar er komt een hand en die raapt je op en die zegt, ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ik ben uw wachter die niet sluipt, niet aards denken. Op aarde doet men zo ontrouw, onvrede, leugen, bedrog. Maar in de hemel, dat is die andere orde, dat is dat wat buiten en boven ons is. Daar is die almachtige Vader van de Heer Jezus Christus, die om Christus wil alle nooddruft van lichaam en van ziel schenkt, mild en overvloedig. Daar was ik zo blij. Zover mij bekend, ik zei vanmorgen, ik geloof dat toen mijn vader hier was, dat hij het in het gebed aanhaalde van een oom die ook aan het eind is. En eerst wist hij nergens van, hij dacht dat hij beter werd. Hij dacht het echt. Bleek of dat hij helemaal van de wereld af was geestelijk. Daarbij, hij ging, het is niet goed hoor, hij ging maar heel weinig naar de kerk. Want hij keurde alles af. Gereed deugd. Maar nou komt het, nou komt de dood. Die klimt door de vensters naar binnen. Ja, en de Heer heeft echt wel tot hem gesproken in zijn leven. God spreekt 1 of 2 maal tot een mens, maar hij let er niet op. Wat nu? Kijk, daar komt hij. Daar komt de Heer. Die breekt die waan weg. Die geeft genade en ontferming. En daarom was ik zo blij toen ik hoorde dat hij... Dat hij op het ogenblik, hij wist het al goed hoor, dat het afgelopen was. Als je elke dag een kilo magerder wordt, dan schiet er niks van je over. Klein beetje water. Maar dat hij zei tegen zijn kinderen, dat hij zo verlangde. Om bij de Heere te mogen zijn. Als ik dat niet wist, als ik niet had geloofd, dat ik in dit leven... Zijn gunst en hulp. Dan zeg je, o, wat gaat de Heere toch door alles heden. Om in alle noodrug des lichaams en der ziel te verzorgen. Mijn grootvader die kwam eens bij een harde christin. Als iemand over de goede tierenheden des Heeren sprak, dan veegden ze dat zo weg. Op een grove manier. Want dat kon niet. Zij was zo krachtdadig. Ze zeggen wel eens door de hel heen. Dat als iemand in alle eenvoudigheid hoorde vertellen. Hoe dat hij door de goedertierenheden gods. Vernederd, verootmoedigd, vertederd. Zondaar geworden. En aan de Heer Jezus verbonden. Nou dan was dat niet goed in de droom. We zijn mijn grootvader, vrouw, ik heb een harde boodschap voor je. Want God heeft gezegd, ik zal de harden een harde dood aandoen. En die heeft ook ter einde meegemerkt. Nou, het was verschrikkelijk. Daar kan iedereen overkomen, daar gaat het niet om. Maar in haar leven sprak het boekdelen. Want er bleef van die naar ziel en lichaam sterke statuur, bleef helemaal niets over. Vreselijke pijn. Huizen ver. Kon je zoren gillen. Nou, de dominee durft geen eens goed ernaartoe. Iemand die zo overmeesterd is door de smart. Totdat hij weer kwam en toen stond hij aan de deur. En toen hoorde hij hoe ze uit de benauwdheid schreeuwde. Daar kreeg hij de rechte gedachte van des vaders almacht. Toen riep ze, lieve vader. U hebt toch uw eigen kind voor mij gestraft. Met de bittere dood des kruises. Waarom straft gij nu mij? En toen mijn grootvader die voelde dat het verhoord was. En die doet de deur open. Die zegt, vrouw, het is in orde. Je gaat naar huis. En van stonden na nam de Heere de smart weg. Het schip was helemaal afgetuigd. De zeilen gestreken, het roer weg, de riemen weg. En er bleef niet anders over. Op uw zaligheid wachtte ik, Heere. Het kan er wel eens raar langs gaan op aarde. Het kan er wel eens hard naartoe gaan hier op aarde. Maar het is ontwijfelbare zeker dat we van hem alle noodruf des lichaams en der ziel mogen verwachten. Ook al bezwijkt ons vlees en hart in bittere pijn of smart. Hij blijft de deel tot in alle eeuwigheid. Nogmaals, ouderen en jongeren, hoe is het onder de hemel? Want wij zijn op de aarde. Kinderlijk toevoorzicht hebben we iets van gehoord en vrezen. Is er ook die vermaning en vertroosting, kent u die ook, die in de hemelen zijt? Maar dan niet die zo ver weg is, maar die juist omdat die zo hoog is, het oog slaat op hen die nederig knielen. Ken je er iets van? Dat je zegt, het is allemaal goed. Dan hoef je alleen maar te zijn van je eigen. Ja, en voor elkaar. De mens is een wolf van zijn medemens. Maar dat nou die getrouwe Vader in de hemel geen kwaad meer doet. Wanneer dat nou gaat domineren hier bij ogenblikken in het leven, dan ben je er ook verblijd mee dat je zegt, het zal niet eeuwig duren, Vader telt de uren. Welhaast zal hij komen, welhaast zal hij een einde maken aan deze bedeling. Welhaast zal hij zich met eeuwige erbarming over de erbarmelijke ontfermen. En dan is de vreemdelingschap vergeten. Want een voorsmaak daarvan geeft hij, hier ten dele, hier bij ogenblikken. Maar waar hij het geeft is net alsof die in de hemelen is het venster een weinig opent, als in de ark van Noach, en dat we op mogen zien. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Zo niet, hoe zullen wij ontvlieden? Voor die in de hemelen is, die ons uit de onderste der zee kan uithalen en vinden, voor wie niemand zich kan verbergen. Mensen, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. O, zegt de koning, en dat is hij de koning, dat gij heden bekennen wat tot uw zaligheid is dienende. En dat hij dat zodanig zeggen dat wij mogen bekennen. Om door alle nood heen hier aan te vangen. Onze Vader. Ik ben op de aarde, maar u bent in de hemel. U ziet mij, help mij, genees mij, red mij, zo zal ik eeuwig uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid prijzen. Amen.